Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 42e psalm, daarvan het derde vers. O mijn ziel, wat buigt gij u neder? Waartoe zijt gij in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in's hoogste lof uw lust. Derde vers van psalm 42. De kerk van alle tijden en plaatsen doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de woorden van de 12 artikelen. Vervolgens willen we zingen uit psalm 44, 144, daarvan het tweede vers. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heere, hem gunsten wilt bewijzen, dat gij hem kent. Wat is des mensen kind, dat gij het acht en zo getrouw bemint. Tweede vers van psalm 144. Na de geloofsbelijdenis, daarna openen we de Heilige Schriften en lezen we uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 20, daarvan vers 27 tot en met 40. Lucas 20, vers 27 tot en met 40 is de schriftlezing.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En tot hem kwamen sommigen der Sadduceeën, welke tegensprekende zeggen dat er geen opstanding is, en vraagden hem, zeggende: Meester, Mozes heeft ons geschreven, zo iemands broeder sterft, die een vrouw heeft, en hij sterft zonder kinderen, dat zijn broeder de vrouw nemen zal en zijn broeder zaad verwekken. Er waren nu 7 broeders. En de eerste nam een vrouw en hij stierf zonder kinderen. En de tweede nam die vrouw en ook deze stierf zonder kinderen. En de derde nam dezelfde vrouw en desgelijks ook de 7 en hebben geen kinderen nagelaten en zijn gestorven. En ten laatste na allen stierf ook de vrouw. In de opstanding dan, wiens vrouw van deze zal zij zijn? Want die zeven hebben dezelfde tot een vrouw gehad. En Jezus antwoordende zeide tot hen, de kinderen dezer eeuw trouwen en worden ten huwelijk uitgegeven. Maar die waardig zullen geacht zijn die eeuw te verwerven en de opstanding uit de doden, zullen noch trouwen noch ten huwelijk uitgegeven worden. Want zij kunnen niet meer sterven, want zij zijn de engelen gelijk en zijn kinderen Gods, terwijl zij kinderen der opstanding zijn. En dat de doden opgewekt zullen worden, heeft ook Mozes aangewezen bij het doornbos, als hij den Heere noemt, den God Abrahams en den God Isaaks en den God Jacobs. God nu is niet een God der doden, maar der levenden, want zij leven hem allen. En sommigen der schriftgeleerden antwoordende zeiden, meester, gij hebt wel gezegd. En zij durfden hem niet meer iets vragen.
De tekstwoorden die het uitgangspunt vormen voor de prediking over het hele gedeelte vindt u in vers 35 en vers 38. Vers 36 en vers 38. Want zij kunnen niet meer sterven, want zij zijn de engelen gelijk en zij zijn kinderen Gods, terwijl zij kinderen der opstanding zijn. God nu is niet een God der doden, maar der levenden, want zij leven hem allen. Psalm 115, daarvan het 8e en het 9e vers zingen wij ter inleiding op de prediking. De algoede God die door zijn grote kracht de hemel schiep, deze aarde heeft voortgebracht, beschenkt u met zijn zegen. De hemel is zijn eigendom, zijn troon, maar het mensdom heeft de vruchtbare aarde ter woning van onze God verkregen. En daarom ook het gebed en de belijdenis in het stille graf, zingt niemands Heere lof. Het zieloos lijf gedompeld in het stof, kan hem geen glorie geven, maar onze tong zingt tot in eeuwigheid de lof des Heren. 115, 8 en 9. Psalm 73, daarvan het 12e vers, zingen wij na het Amen. Thema voor de prediking vanuit tekstgedeelte is opstandingsleven. Wat tekstgedeelte daarvan zegt en zelfs daarvan zal zeker niet eens alles naar boven komen. Drie gedachten, want dat opstandingsleven heeft grond in de schrift. Dan letten we op de vraag van de Sadduceeërs en het antwoord daarop van de Heer Jezus. Dat geeft uitzicht op de toekomst en richting voor vandaag. Opstandingsleven, grond in de schrift, uitzicht op de toekomst en richting voor vandaag. Geliefde gemeente, de vraag die eigenlijk in hoofdstuk 20, maar ook in hoofdstuk 19 op de lippen van al die Joodse leiders brandt, fariseeën, de overpriesters, de schriftgeleerden en ook deze Sadduceeën, is eigenlijk de vraag of hij gevaarlijk is, de Heer Jezus. En de jongens en meisjes kunnen dat zelfs nog wel een beetje begrijpen, want de Heer Jezus is aan het einde van hoofdstuk 19, lezen we, op een ezel gaan zitten en zo naar de stad Jeruzalem gegaan en heeft daar intree gedaan, terwijl de mensen om hem heen stonden en riepen: Hosanna, de zoon Davids, koningszoon. Komt hij dan Jeruzalem binnen als een koning die de andere heersers weg zal drijven? En daarna, als hij Jeruzalem binnen is gekomen, gaat hij naar de tempel en worden daar al die verkopers eruit gedreven met al hun handelswaren. Is hij dan iemand die ook de tempeldienst en alles wat daaromheen zit omver wil werpen? En als de Heer Jezus vervolgens bevraagd wordt door de fariseeën over waar die de macht, het gezag, de autoriteit vandaan haalt om zulke dingen te doen, zit daar ook weer achter. Wie is hij? Is hij gevaarlijk? En dan volgt de gelijkenis van die boze pachters, die landbouwers die aan het einde aangesproken worden als de leiders van Israël die God hun vrucht niet willen geven, maar het voor zichzelf willen houden. En daar klinkt weer eigenlijk, zonder dat je het hoort, de vraag: zal hij dan ook ons opzij zetten? En daarna die vraag over die seinspenning, over de belasting die aan de Romeinse keizer betaald moet worden. En wat gaat hij dan doen met de Romeinse keizer? En dan komen we hier, bij de Sadduceeën. De priesters, de hoge priester hoort ook bij de Sadduceeën. Dat zijn echt de bovenste laag van de regeerders in Israël, de echte elite. Diegenen die altijd voor rust, voor stabiliteit gingen, om ervoor te zorgen dat het volk rustig is, dat de Romeinen niet kwaad zouden worden en geen onheil zouden aanrichten. Degenen die er ook zelf belang bij hadden. Want als er rust is, is ook hun plek veilig. Het is daarom niet vreemd dat zij naar de Heer Jezus toekomen om hem hierover te bevragen. En ze komen daarom natuurlijk niet letterlijk met die vraag, maar met deze kwestie over de opstanding, om duidelijk te krijgen of hij een gevaar is, ja of nee. Want dat zijn ze inmiddels gaan vrezen. En ze komen, jongens en meisjes, met een voorbeeld, een erg moeilijk voorbeeld, waaruit zij kunnen laten zien, denken ze, dat je uit de Bijbel kunt leren dat er geen opstanding is. Volgens hun kan dat volgens het woord niet. Dat beweren ze. En dan bedoelen ze wel hun eigen Bijbel. Natuurlijk al, omdat ze alleen maar het Oude Testament hebben. Maar ook dan zeggen ze nog, van het Oude Testament zijn eigenlijk de eerste vijf boeken, de boeken van Mozes, zijn het belangrijkste. Daar zou het dan in moeten staan. Als het in het belangrijkste stukje van de Bijbel niet staat, dan is de rest natuurlijk allemaal mooi, maar dan weten we het toch niet zeker. Als het Mozes het niet zegt, dan zal het er wel niet zijn. Fariseeën, de andere groep, schriftgeleerden, Die leerde wel de opstanding ten laatste dagen. Dat het na de dood niet over is, maar dat de ziel voorleeft. En dat er uiteindelijk op de jongste dag een opstanding van het lichaam zou zijn. En daarvoor beriepen ze zich ook op de Bijbel, maar dan wel op het tweede deel van de Bijbel. Op de profeten, Jesaja, Ezechiël en Daniël. Verschillende teksten waaruit blijkt dat er wel een opstanding der doden is. Maar eerlijk gezegd zaten deze fariseeën hiermee toch ook wel iets in hun maag. Want voor hen was eigenlijk ook Mozes belangrijker dan de rest. En voor hen was het ook moeilijk dat het hoogste gedeelte van de Bijbel daar niet over praat. Vandaar dat we in de discussies uit die tijd in de Joodse geschriften dat kunnen terugvinden, de discussies met de vraag, leert Mozes nou eigenlijk de opstanding uit de doden? Want ook naar hun gedachten moesten de profeten, de rest van de Bijbel, uitgelegd worden naar de maatstaf van dat eerste stuk, de boeken van Mozes. En als het daar niet in staat, dan kon je in ieder geval die Sadduceeën niet overtuigen, maar dan bleef het ook bij henzelf wel kriebelen. Of die Sadduceeën niet misschien toch een beetje gelijk hadden. Vandaar dat deze Sadduceeën dus een theoretisch geval, een situatie hebben bedacht waarmee zij die Farizeeën klem konden praten. Om niet alleen maar te kunnen zeggen, het staat er niet in, maar ook nog eens te bewijzen dat het er ook niet in kon staan. En zo komen ze met dat voorbeeld, wat ze natuurlijk al lang geprobeerd hebben op de Farizeeën en waar ze geen antwoord op terug hadden gekregen of geen voldoende antwoord, komen ze ook bij de Heer Jezus. Om te weten of hij ook een opstanding leert. En ze gebruiken dan een geval wat voor iedereen in die tijd begrijpelijk was. Dat moest dan ook naar de maatstaven van de wet beoordeeld worden. En ze hebben dit bedacht. Als nou een man met een vrouw trouwt, maar de man die sterft en ze hebben geen kinderen. Dan zegt de wet, Deuteronomium 25 vers 5 en 6. Wanneer broeders samenwonen en een van hen sterft en geen zoon heeft. Zo zal de vrouw des verstorvenen aan geen vreemde man daarbuiten geworden. Haar mansbroeder zal tot haar ingaan en nemen haar zich ter vrouw en doen haar de plicht van eens mansbroeder. En het zal geschieden dat de eerstgeborene die zij baren zal staan in de naam zijns broeders des verstorvenen, opdat zijn naam niet uitgedelgd worden in Israël. Dit is wel duidelijk uit die wet. Dat de naam van zo'n gestorvene, van iemand die geen kinderen heeft gekregen, niet verdwijnen mag. Dat die niet uitgewist mag worden. Dat was voor alle Israëlieten, voor mannen en voor vrouwen, van levensbelang. Niet alleen maar omdat, zeker ook toen, voor ouders het zo was dat de kinderen bij het opgroeien later, als de ouders ouder werden, voor hun konden zorgen. Levensonderhoud voor de oude dag. Maar nog meer, dat het krijgen van kinderen voor hen ook messiaans geladen was. Het had te maken met de komst van de Messias, de Heer Jezus Christus. Want als je kinderen kreeg, kon uit jou de Messias geboren worden. Of als hij niet uit jouw geslacht zou komen, zou je geslacht er zijn op het moment dat de Messias geboren was. Dan waren je kinderen daar, was jouw geslacht daar vertegenwoordigd. En jongens en meisjes, jullie kennen hiervan wel het mooiste voorbeeld wat de Bijbel daarvan geeft. Dat is Rut, die getrouwd was met Machlon, maar geen kinderen had gekregen met hem. En toen bij in Israël kwam en bij bescherming zocht en ook vond bij Boas en kwam schuilen onder de vleugels van Israëls God. En toen kregen Rut en Boas toch een kindje, Obed. En jullie weten wel dat uit Obed uiteindelijk David is geboren. En veel later nog uit David Jezus geboren werd. En jullie begrijpen wel dat als de Sadduceeën met deze wet bij de Heer Jezus komen, met dit voorbeeld, dat de Heer Jezus in het bijzonder zou hebben aangesproken. Want waarom staat Jezus hier voor hen? Dankzij deze wet. Hij is geboren omdat deze wet in de wet van Mozes was opgenomen. De weg waarlangs hij geboren was. Nu zeggen deze Sadduceeën, die wet is eeuwig. En niets op aarde is belangrijker dan de wet van Mozes. En ze zeggen, kijk nou eens, deze wet laat toch zien dat er geen opstanding is. Want ga maar na, als nou die vrouw nergens een kind heeft gekregen, geen van die 7 mannen heeft een streepje voor op de andere, van wie zou ze dan de vrouw zijn in de opstanding? En ze bedoelen te zeggen, de wet rekent alleen maar met de dood, maar niet met eeuwig leven. Sterker nog, ze hebben heel precies en goed naar de tekst gekeken. Ze bedoelen zelfs te zeggen, als je kinderen krijgt, dat is eigenlijk de opstanding. Niet dat je nog een keertje opstaat in laatste dagen, maar dat je voortleeft in je nageslacht. Dat je naam behouden wordt en gedragen wordt door je nageslacht. Zo zeggen ze het namelijk letterlijk. Ze citeren namelijk niet alleen Deuteronomium. Ze voegen daar woorden uit een andere geschiedenis aan toe. Ook uit de boeken van Mozes, Genesis 38. Waar de eerstgeboren zoon van Juda, Er, trouwt met Tamar, maar sterft zonder kinderen. Dan zegt vers 8 van Genesis 38, toen zeide Juda tot Onan, ga in tot uw broeders huisvrouw en trouw haar in uw broeders naam en verwek uw broeder zaad, nageslacht. En de Hebreeuwse grondtaal zegt hier letterlijk, doe nageslacht opstaan. En zo zeggen de Sadduceeën het hier in Lucas 20 ook, met een Grieks woord, maar met dezelfde betekenis, dat zijn broeder de vrouw nemen zal en zijn broeder zaad verwekken, letterlijk weer zaad doen opstaan. Zie je wel, als Mozes spreekt over opstaan, opstanding, heeft hij het alleen maar over het opstaan in je kinderen. Dat is dus hun gedachtegang. De wet is niet toepasbaar als een leven van de ziel en een opstanding van het lichaam is. Dan zou die wet nutteloos zijn. En de wet zegt eigenlijk het tegendeel. Jouw kinderen zijn je opstanding, zo beweren ze. Er is dus helemaal geen leven na de dood. Hoogstens misschien schimmig en vaag, maar zeker niet een opstanding van het lichaam. Dat is de gedachtegang van de Sadduceeën. Ik merk het maar even op. Hoe ver dit ook bij ons vandaan staat. Dit is nou precies de taal van onze eigen tijd. Van deze wereld. Ook al komen we helemaal niet zoveel Sadduceeërs tegen, niet die zich zo noemen. Maar dat de wereld zegt, je leeft voor jezelf, dat voorop natuurlijk. Maar je zorgt en je werkt voor je kinderen. Zodat zij het goed hebben in de toekomst, in ieder geval beter dan ik. En veel mensen stellen vragen, zeker moderne mensen stellen vragen bij het krijgen van kinderen. Trouwens, herkennen we dat niet? In wat voor wereld groeien mijn kinderen dan op? Maar als mensen van vandaag kinderen krijgen, zullen ze ook op hun strepen staan voor die kinderen. 1 of 2 kinderen, meer kun je toch eigenlijk in deze tijd niet meer fatsoenlijk onderhouden. Maar die 1 of 2 of misschien nog net 3 kinderen, mijn kind moet dit. En mijn kind zal dat. Wat uiteindelijk alleen maar laat zien dat kinderen een verlengstuk worden van onszelf. Dat kinderen moeten bereiken wat ouders hadden willen bereiken. Dat is nou werelds sadduceïsme. Ik sta op in mijn kinderen, in mijn nageslacht. En al zitten wij waarschijnlijk niet zo erg in over deze meesterzet van de Sadduceeën. De levenspraktijk van vandaag is wel als de Sadduceeën. Wel je bekommeren om vandaag en morgen. Maar als er geen opstanding is, is dat eigenlijk ook wel een prettige gedachte. Want dit weten die Sadduceeën maar al te goed. Als er een opstanding is ten laatste dagen, betekent opstaan, met lichaam en ziel opstaan, betekent ook verantwoording afleggen over dat leven wat je daarvoor hebt geleefd. Rekenschap geven over je daden, het zij goed, het zij kwaad. Opstanding betekent voor God verschijnen. Geen wonder dat die Sadduceeën liever in dit leven in het zadel bleven zitten. En na dit leven niks. Geen wonder dat in de wereld men liever niet wil weten van een leven na de dood, hoogstens alleen maar een prettig plekje. Of een sterretje worden aan de hemel. Zulke dwaze dingen. Geen wonder dat wij in de kerk niet eraan willen dat er een opstanding is. Dat geloven we wel. Maar we leven er niet naar. Omdat het betekent eenmaal voor God verschijnen. Antwoord van de Heer Jezus gaat voorbij aan die cirkelredenering van die Sadduceeën. Jezus zegt in Matthäus en in Marcus, gij dwaalt omdat gij de schriften niet kent. En de kracht van God niet. Daarom gaat hij ook niet mee in de oplossingen van de Farizeeën uit die tijd, die ook koortsachtig gingen zoeken in het Oude Testament en in de wetten van Mozes, of je ook nog op een andere manier dingen anders kon lezen, zodat er toch nog stond dat Abraham bijvoorbeeld zou opstaan. Mensen die opstaan. Nee, de Heer Jezus begint niet bij mensen, maar grijpt terug op Exodus 3, waar iets staat over God, wat door het hele Oude Testament, de boeken van Mozes en de profeten heen loopt als een dikke draad. Waar de Heere zegt, ik ben de God Abrahams en de God Isaacs en de God Jacobs. En daarvan zegt de Heer Jezus, God is toch niet een God der doden, maar der levenden. Want zij leven hem allen, zij leven allen voor hem. Is dat dan het bewijs? Jazeker. Daar zit namelijk een geweldige kracht in. Want het wijst naar de naam van God die hij in Exodus 3 openbaart. Ik zal zijn die ik zijn zal. Of ik ben die ik ben. De God die is vandaag en morgen en gisteren en tot in eeuwigheid. Die zich in Exodus 3 overbuigt naar dat volk dat vast zit geketend in slavernij in Egypte. Dat die harde slavendienst moet vervullen. En hij spreekt dat volk wat gebonden zit aan, dat gekluisterd zit aan en zegt niet, ik was de God van Abraham. Maar hij zegt, ik ben het, terwijl Abraham allang overleden is. Die God die aan Abraham beloofd heeft en al die beloften nog lang niet vervuld heeft aan Abraham, en die vandaag nog steeds staat voor zijn woord wat hij aan Abraham gesproken heeft, en het ook aan Abraham en aan dit volk zal vervullen. De Hebreeënbrief zegt daarom ook prachtig dat over al die geloofsgetuigen, dus ook over Abraham, dat hij het niet verkregen heeft, maar dat hij beleden heeft dat hij een gast en vreemdeling op aarde was. Na zijn dood staan er nog beloften over. Daarom zegt de Heer Jezus hier, God is zichzelf, de God die eeuwig zichzelf zal zijn, die zijn woord zal houden, die daarom ook na het sterven van Abraham niet af kan, en daarom ook van God Abraham niet af wil. Dat betekent, als God de levende is, is Abraham, ook al is hij gestorven, nog steeds in de handen van de levende God. Als God zich de God van die gestorvenen noemt, kan diens ziel niet verdwenen zijn, want er is een band tussen de levende God en de inmiddels gestorven Abraham. Kan die ziel niet verdwenen zijn van Abraham, Isaac en Jacob en van al Gods kinderen? En zal ook eenmaal hun lichaam herrijzen uit het graf. Daar moet nog één ding bij gezegd worden, wat we toch even moeten onthouden. Het is namelijk in Exodus 3 op allerlei manieren verbonden aan de uittocht uit Egypte. Dat God het volk door de Rode Zee zal leiden, dat voor hen een doodszee was, een blokkade op hun weg, waar hun weg dood liep en de farao hen op de hielen zat, maar waar de Heere zijn volk droogvoets doorleidt. Levensontsnapping voor zijn volk. En dat is nogmaals als het volk Israël aan de grens van Israël is gekomen en voor de Jordaan staat, waar de Heere opnieuw de Jordaan klieft en zijn volk het droogvoets doorleidt. En niet voor niets staan deze beide zeeën in de in de schrift symbool voor de dood. En trouwens later ook voor de doop. Wij spreken niet voor niets over een doodsjordaan. De Heer Jezus zegt hier dus eigenlijk scherp: wie niet in het leven na de dood en in de opstanding van het lichaam gelooft, verklaart dat God zijn werk nooit zou afmaken. Maar als God God is, de Heer, die ik zal zijn, die ik zijn zal en die ik ben vandaag, die ik zijn zal, die eeuwig zichzelf zijn zal, dan is een ieder die hij de zijne noemt, ook in hem geborgen en kan zelfs de dood geen scheiding maken. Rijke stof voor overdenking. Lees het maar eens met Romeinen achternaast. Wij moeten verder naar de tweede gedachte. Want opstandingsleven biedt uitzicht op de toekomst. De beantwoording van de Heer Jezus op dat zogenaamde bewijs dat er geen opstanding zou zijn in de schrift, heeft de Heer Jezus niet alleen maar bewijs, onomstotelijk bewijs geleverd vanuit wie God zelf is. Hij geeft daarmee ook, en dat is maar eigenlijk in een paar woorden in onze tekstverse, uitzicht op de toekomstige opstanding. Opdat we vandaag niet alleen de juiste leer hebben, maar daardoor ook in de praktijk van ons leven uitzicht zullen hebben. Perspectief. En daarom ook voor het leven van vandaag richting weten. Dat zijn de tweede en de derde gedachten. Daarbij moet voorop wel gezegd worden wat Jezus hier allereerst zegt. Dat de kinderen zijn van deze eeuw en zij die waardig geacht worden om de toekomende eeuw te verkrijgen. En de opstanding uit de doden. Er zijn er namelijk die leven alsof er geen opstanding is. En alsof dit leven alles is. Sadduceeën. Er zijn er ook die wel zeggen dat er een opstanding is, maar die het leven nog altijd zoeken buiten de opgestaande, buiten Jezus Christus. Farizeeën. En er zijn er die waardig geacht zijn, die uit vrije, verkiezende genade waardig geacht zijn, zonder een spatje van jezelf, om de toekomstige eeuw en de toekomstige wereld te ontvangen en deel te krijgen aan de opstanding uit de doden. En dan wordt bedoeld de zalige opstanding uit de doden. Want alle mensen, wij allemaal, zoals we hier in de kerk zitten en eenmaal naar het graf gedragen zullen worden, zullen ook eenmaal deel krijgen aan de algemene opstanding uit de doden. Waar bijvoorbeeld Daniel over spreekt, een van die profeten, het Oude Testament, Daniel 12. Vele van hen die in het stof ter aarde slapen, zullen ontwaken. Dezen ten eeuwigen leven. En genen tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing. Er is buiten de levende geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En dan zeggen we zelfs nog iets te weinig. Ook een eeuwig lichaamsverderf. En er is in de levende Jezus Christus eeuwig zielsleven. En daarom ook een eeuwig lichaamsleven. Deze twee kanten staan steeds op de achtergrond bij alles wat de Heer Jezus hier aan zijn volk en kinderen wil uittekenen. Als een glimp en een blik in de schatkamers van Pasen. Opdat en ieder die die troost zo nodig heeft als kind van God, het ontvangt. En een ieder die die troost zo nodig heeft, terwijl hij hier buiten staat, in zijn armoede, zijn naaktheid, als een veroordeelde naar Christus komt vluchten, om en de vrijspraak en eeuwig leven te ontvangen. Nu eerst dan dat uitzicht. En dan lopen we de woorden van vers 36 en 38 maar stukje voor stukje voor. Wat is dat dan voor uitzicht voor de toekomst? Nou, dat is dus niet de noodoplossing die de wet aandraagt voor dit leven. Om de naam en het geslacht niet uitgewist te laten worden. Mozes kon uiteindelijk het volk niet in het beloofde land brengen. Hij was niet de vervuller van de belofte van God. Nee, daar moest God zelf boven uitwerken. De wet kan dus ook niet de nieuwe hemel en de nieuwe aarde brengen. De wet is erbij gekomen, zegt de apostel Paulus, vanwege de zonde. Het is dus een noodoplossing vanwege de dood die zijn intrede heeft gedaan door de zonde en de breuk met God. De wet kan daarom niet het bewijs leveren dat de dood altijd blijft. Integendeel, in de toekomende wereld zal God de dood die door de mensen en door de zonde in de wereld is gekomen er niet meer laten zijn. Vandaar dat vers 36 zegt, zij kunnen niet meer sterven. Dat betekent dus, als ze sterven, kunnen ze niet meer sterven. Sterven is dus ontkomen aan de dood. Het is zoals dat volk Israël wat voor de Rode Zee stond en geen kant opkomt en de dood voor ogen zag, van voren en van achteren ingesloten. En waar God een weg baande, zodat ze als het ware door de dood heen het leven mochten ontvangen. En zoals daar die muur van water zich achter hen weer sloot en al de vijanden achter hen omkwamen in het water. Zo zorgde de Heere ervoor dat er geen vijand meer bij hen kon. Die blokkade voor hen werd een veilige toegangsweg en een doorgang naar het leven. Zo is de dood voor Gods kinderen wel de laatste vijand. Hij kan ook voor kinderen van God zeer benauwd zijn en zeer bestreden worden. Maar het is een doorgang. Veilige toegangsweg die God heeft opengelegd. Die door de afgewentelde stenen van het graf is bewezen. En daarom is sterven ontkomen aan de sterfelijkheid. Het water sluit zich als het ware achter je dicht. En ook achter jou verdrinken dan die doodsvijanden. Want terwijl een kind van God de dood ingaat, ontglipt hij aan de dood. Ontkomt aan de klauwen van de Satan. En komt buiten het bereik van de poorten van de hel die zich groot maken. En ja, de farao, geestelijke farao, geestelijke Egypte, de geestelijke slavernij ligt achter je. En ja, dan wordt de oude Adams natuur verdronken. Wat Paulus noemt het lichaam dezes doods. Dode vlees, het oude mens, het begeren van de zonde, wat begeert tegen de geest. Blijft alles achter in het graf. Daarom klinkt het hier als een jubelroep. Zij kunnen niet meer sterven. Dood, waar is uw prikkel? En hel, waar is uw overwinning? Want vanaf dat moment kunnen ze niet meer sterven. Bederf van de zonde en de sterfelijkheid van het lichaam ligt eeuwig achter je. Het is wat hier op aarde niet kan. Als een kuur die je toegediend wordt voor je ziel, die in één keer aanslaat en meteen klaar is en je bent meteen genezen geklaard. En bij de dag van de opstanding is het als een kuur voor je lichaam, ook voor je menselijke geest. Die in één keer aanslaat en je lichaam gaaf doet opstaan, ja zelfs verheerlijkt. Want zij zijn de engelen gelijk. Wat is dat? Gelijk betekent niet precies hetzelfde. Het accent valt hier allereerst op dat ze niet meer kunnen sterven. Daarom zegt de Heer Jezus ook dat er daarom geen huwelijk meer zal zijn in de hemel. En dan gaat het hier weer in het licht van die wetgeving van Mozes, waar eigenlijk de naam en het geslacht in stand gehouden moest worden. Nou, daarvan zegt de Heer Jezus, in de hemel zal dat niet meer nodig zijn. Ook de jongens en meisjes kunnen begrijpen, als er nou nooit meer baby's geboren worden en mensen worden wel ouder en sterven, zijn er op een gegeven moment geen mensen meer op aarde. Maar dat is in de hemel niet meer nodig. Geboorte is niet meer het in stand houden van het menselijk geslacht. Want dan kunnen ze niet meer sterven en zullen ze net als de engelen onsterfelijk zijn. En ook als de engelen niet meer trouwen. Ook die betekenis van de Messias die komen moest, die is weg, want de komst van Christus heeft de wet daarin vervuld. En ja, kinderen krijgen is ook vandaag een grote zegen, wat niet vanzelf spreekt. Maar het uitzien naar de Messias, zoals de Joden dat deden bij de geboorte van kinderen, heeft plaatsgemaakt, en daar moesten we maar eens over nadenken, voor een andere verwachting. Dat elke keer als een kind geboren wordt, wij ons daarbij wel mogen afvragen of dat geslacht Of dat je misschien samen met je kinderen de wederkomst van de Messias Christus op de wolken zal mogen meemaken. Dat maakt ook dat ons lichaam anders wordt. Engelen hebben geen stoffelijk lichaam. Engelen zijn gedienstige geesten. Dat geldt dus ook voor alle ware christenen die sterven tot aan de dag van de wederopstanding. Dan is hun ziel in het paradijs met Christus. Terstond tot het hoofd Christus opgenomen. Maar hun lichaam rust in het graf, zelfs als dat een zeemansgraf is. Paulus zegt in 1 Korinthe 15, vers 51 en 52. Ziet, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Veranderd. Onvergankelijk worden. Een verheerlijk lichaam krijgen, wat de schrift zelfs zegt, gelijkvormig gemaakt is aan het lichaam van Christus. Zijn verheerlijk lichaam, wat bij Paas het graf uittrad. Wat een troost is dat voor alle die aan de lijve ziekte ondervinden. Soms al zo jong. Afbraak van de ouderdom. Soms al zo vroeg. Je lichaam, je geheugen, je geest, ook de psychische bagage en schade die we mee kunnen dragen. Zij kunnen niet meer sterven. Er zit geen sprankje dood meer in. Geen stukje bederf meer in je lichaam en in je geest niet meer. En trouwens al eerder in je ziel niet meer. Gelijk aan de engelen. Zonder gebrek. Straks meer dan de engelen. Boven de engelen. Geplaatst met een verheerlijk lichaam. Uit het graf. Buit van Pasen. Oogst uit Christus' graf, een verheerlijk lichaam uit zijn hand ontvangen. Er zit nog iets in dat gelijk aan de engelen. Dat is zelfs die kern van het toekomende leven in de toekomende eeuw en de toekomende wereld. De kern van echt opstandingsleven. Want de engelen, dat weten ook de jongens en meisjes, staan voor het aangezicht van God. Vlekkeloos en heilig. Ook dat geldt voor degene die, zoals de Heer Jezus zegt, waardig geacht worden, die uit genade zalig worden en de toekomende eeuw verkrijgen. Zoals vers 38 het op een iets andere manier zegt, de laatste woorden, zij leven hem allen. Zij leven allen voor hem. Zij mogen hem dienen, voor hem leven en hem zonder vlek of rimpel ook wat de zonde betreft. En mogen dienen. En ligt daar ook niet een rijke troost voor al Gods kinderen. Die daar in hun eigen leven zoveel te strijden mee hebben. Die de zonde niet alleen hoe langer hoe meer zijn gaan haten en vlieden. Maar die de zonde hoe langer hoe meer ook zo moe worden. Vanwege dat inwonend verderf waarmee je God zo verdriet doet. Zij kunnen niet meer sterven, maar zullen gelijk aan de engelen zijn. Straks zonder vlek of rimpel. En kijk, dat voor God leven is vrucht van Pasen. Want vers 36 zegt, zij zijn kinderen Gods. Dewijl, omdat zij kinderen van de opstanding zijn. Alle die delen in die heerlijke opstanding ten laatste dagen worden hier al door de Heer Jezus Christus kind genoemd. Staat niet of ze het van zichzelf durven te zeggen. Het gaat er niet over of ze zichzelf het toe kunnen rekenen. Maar die God als zijn kinderen en erfgenamen rekent. Door het geloof in Jezus Christus. En als de Heer Jezus kind zegt. En hij zelf de zoon is. Mag ik het dan zo zeggen? Zoals God de Vader zijn zoon uit het graf heeft doen opstaan, opgewekt, gewekt, wakker gemaakt heeft. Zo zal God door Christus zijn kinderen wakker roepen uit de graven, waarin ze in deze wereld gelegd zijn, met dezelfde liefde en dezelfde teerheid waarmee hij zijn eigen zoon uit het graf heeft opgewekt. En kijk, wat een wonder. Want als God kinderen uit hun graf doet opkomen, dan zal dat graf, wat voor ons altijd op deze wereld een plek van de dood en van afbraak is, zal door het oog van de Here omgekeerd worden. Niet meer een doodsruimte en een rouwplaats, maar het graf in Gods ogen op de jongste dag als kraamkamer, als kinderkamer, waar kinderen van de opstanding uit opkomen, die kinderen Gods genoemd worden, die op de stem van hun zaligmaker en God de Vader gewekt worden en tevoorschijn geroepen worden. Dat is weer een antwoord aan die Sadduceeën. Zij die dachten, er moeten kinderen geboren worden om toekomst, om uitzicht te brengen. Dat is eigenlijk onze opstanding. Maar Jezus zegt hier vanuit het geheel van de schrift, omdat deze wet nou in mij, het kind vervuld is. En daardoor de dood is overwonnen. Komt de opstanding er werkelijk niet door het opstaan van kinderen, door verwekking, door geboorte van kinderen. Maar is de opstanding ten laatste dagen de geboorte van Gods kinderen? Niet geboorte brengt opstanding. Niet kinderen brengen de opstanding. Maar bij de Heer is het andersom. De opstanding uit de doden is een wederbare, een ten laatste bare van Gods kinderen in hun uiteindelijke gestalte, waarmee ze God eeuwig mogen dienen. Zielen die gered zijn, ze zijn meteen bij Christus. Maar dan verheerlijkt, Gods koninkrijk beërvend. God eeuwig mogen dienen, voor God de Vader als de engelen zijn. Zonder vlek of rimpel. Voordat we naar de laatste gedachte gaan, de toepassing voor vandaag en morgen. Eén vraag maar. Die meteen laat zien of aan je hart ontlokken wil of je dat leven kent. Of je opstandingsleven gekregen hebt. Of dat je bij jezelf merken moet dat je buiten staat. Maar dat je niet zonde kan. Opstandingsleven dat verkregen wordt door wedergeboorte, geloof, bekering. Daar werkt de Heere altijd een heimwee in. Iets van het hier niet thuis zijn. Kinderen van deze wereld, deze eeuw. En zij die waardig geacht worden de toekomende te verkrijgen. Zij die heimwee krijgen en daarom zuchten van een aardsgezindheid. Die geen vrede kunnen sluiten met de wereld. Terwijl ze het er zo vaak van verliezen. Als je nou de Heer Jezus hierover hoort spreken, gaat je hart er naar uit? Zou je daar geen deel aan willen krijgen? Dan vraag ik niet of het veel of weinig is wat u tegenhoudt en wat u liever, wat u hier op aarde ook waardeert. Maar of je grootste verlangen is om levend voor God als de engelen, onsterfelijk, zalig, heilig, God te mogen dienen in alle eeuwigheid. Levend voor God, als levende. Ontkomen aan de grip van de zonde, aan de dood, aan de duivel. Als kind van God, wat je vandaag nog niet geloven kunt. Als kind van de opstanding en wat je dan niet meer kunt ontkennen. Opgestaan, gewekt door de Vader van Jezus Christus, je enige zaligmaker. Vandaag al met Paulus, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste. Laatste gedachte. richting voor vandaag. Want die dag van de opstanding, dat is nog niet vanmiddag. De jongste dag is nog niet aangebroken. Toch is dat wat ons leven van vandaag mag sturen en mag doortrekken. Hoe dan? Laat me daarvan 3 dingen noemen. Recht toe en recht aan. Allereerst betekent dat, en dat is al een totaal verschil met de beleving van deze wereld, dat ons leven toekomst heeft. Wij weten wel nooit of we de volgende dag mee zullen maken. Maar ook als we de volgende dag niet mee zullen maken en je niet meer wakker wordt in je eigen bed, is het einde niet. Want het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Pasen predikt ons onontkenbaar, bewezen uit de schrift, getoond in het open graf, dat het bij de dood niet over is. En dat elk van ons, of je nu als een Sadduceer leeft die alleen maar voor vandaag leeft, als een Farizeeër die heus wel gelooft, natuurlijk wel in de opstanding, maar er niet mee rekent in het leven van vandaag, waar het niet uitkomt in een zoeken en een aanklampen van de Heer Jezus Christus. Een schuilen komen met je nood en je dood bij hem, de gekruisigde, die is opgestaan. En ook zij die daar wel zijn komen schuilen. Geen van ons, hoe we hier ook zitten of thuis mee luisteren, kan daaraan ontkomen. Geen van ons kan dus ook leven alsof alleen maar vandaag telt. Wij zullen allen opstaan ten laatste dagen en God ontmoeten. En voor de praktijk van vandaag moet dat dit uitmaken. Dat het dus van het allergrootste belang, van eeuwigheidsbelang is. Nog veel belangrijker of je je baan houdt en je studie redt en of je een beetje gezond blijft. Of je dan bij hem bent komen schuilen. Of daar alle aandacht en energie van je leven naar uit is gegaan. Dat ik hem kennen mag en de kracht van zijn opstanding. Ook als je hem hebt leren kennen door genade. Zegt Paulus het nog, dat ik hem kennen mag. De kracht van zijn opstanding. En dat als je daar nog buiten staat. Dat je met je leven, met je zonde, met je verlorenheid, met je geestelijke dood en je sterfelijkheid, ook van het lichaam, tot hem komt. Om van hem uit louter te genade, vergeving te ontvangen. Waardig gekeurd worden om eeuwig leven te ontvangen. Heren, waarom? Waar heb ik het aan verdiend? En dan toont Christus zijn doorboorde handen. Ik heb het aan Golgotha verdiend. Tweede is dan dus ook dat alle die kind van de komende opstanding zijn. Die kind van God zijn. Niet die praten alsof ze dat allemaal hebben. Maar dat zij nu al leven van opstanding leiden. Dat is Bijbelse taal. Taal van de catechismus. Van zondag 33. Van dagelijkse bekering en heiliging, van dagelijks je zonde en bederf elke morgen naar het graf dragen. En uit dat graf niet je zonde terug zien komen, maar het leven van Christus ontvangen. Dagelijks de toevlucht nemen tot Jezus Christus. En het kan niet anders, of ook daarvan zeg je, dat kan het einde niet zijn. Daarom ook een uitzien naar hem. Naar de toekomende eeuw, terwijl je nog leeft, te midden van deze eeuw. En daarom ook in positieve zin, totdat de Heer je thuis haalt. Je roeping voor vandaag in werk en gezin en op school en waar de Heer je ook maar roept. Om die als de engelen getrouw te volbrengen. Voor hem. Biddend om heilig te mogen leven. Nu al. En om straks volkomen heilig te mogen zijn. Dat bevrijdt vandaag al van een krampachtig vasthouden aan dit leven. Zoals die man die in de straat kwam te wonen bij christenen. En tot zijn stomme verbazing tegen een andere buurman zei, die ook christen was. Hij is echt niet bang om te sterven. En nee, daar ging het er niet over. Of hij niet bang was voor de dood. En of het hem niet ook eens kon benauwen. Maar omdat hij nog een eeuwig leven, zelfs een beter leven, voor zich zag. Als uit het graf van Christus bewezen en uitgetekend. Daarom kon die buurman zeggen: weet je waarom ik over de dood kan heen zien? Al is het maar bij tijden. Omdat ik dan mijn God en mijn redder mag ontmoeten. Hij zal dit lichaam, wat nu dan wel sterfelijk is, en in het geval van deze man een daagje ouder, op zijn tijd weer uit het graf roepen. Zijn er nou zulke getuigen onder ons? Ouder, jonger, die in dit tijdelijk leven al leven zoals de Heer Jezus zegt, voor hem. Zijn er zulke roepstemmen niet uitgegaan in de gemeente? Van tentpinnen die niet te diep in de aarde konden staan. Maar van een belijdenis dat wij gasten en vreemdelingen zijn op aarde. Verwachtend stad met fundamenten. Derde, en dat is wat blijven liggen. Eén liep er misschien al een beetje tegenaan. Ander zal het echt pijn kunnen doen. Maar het is balsem wat Christus aanreikt vanuit zijn graf. Als zalf die wel zelf niet prikt, maar bij het aanbrengen op de wonden je toch doet huiveren. Omdat de wond pijn doet. Tot de balsem geneest. Ik denk aan de getrouwde en de ongetrouwde. De kinderloze en degene die zeker rondom Pasen, als het gaat over leven en dood, de rouw en het verlies van een geliefde van korter of langere tijd weer doen voelen opvlammen. Er zullen getrouwden geweest zijn die bij de schriftlezing al dachten: ik kan me dat niet voorstellen. Ik hou zoveel van die ander, of ik kan die ander niet missen. Ik kan me dat niet voorstellen hoe dat zal zijn in de eeuwigheid. Lijkt het niet toch alsof het dan in de eeuwigheid toch een stukje verlies is als mijn geliefde echtgenoot, echtgenote er niet meer is? Dat geldt natuurlijk ook voor jou die verkering heeft of misschien verloofd is. Zullen ongetrouwden zijn die andersom juist op een pijnlijke plek geraakt worden. Omdat het niet of nog niet tot een huwelijk kwam. Of omdat relaties of ook een huwelijk in scherven liepen. En dan horen wat hier de tekst zegt tweemaal: de kinderen van deze wereld trouwen. En ze worden ten huwelijk gegeven. Maar bij jou liep dat anders. Zullen kinderlozen zijn bij wie dat aangeroerd werd in de tekst, als er ook tweemaal zonder kinderen stond. Dan troost deze tekst, als je het uit de handen van Christus mag ontvangen. Als balsem op wonden. Dat Heer Jezus de vrucht van Pasen zo wil toepassen aan het hart. Dat Hij, zoals een psalm zegt, het anders maakt. Dat Hij hier zegt: ik ben de God van de levenden. En zelfs zo dat zij die geen nieuw leven, geen kinderen ontvangen in dit leven, bij dit verdriet, het grootste, namelijk nieuw leven in hun hart mogen ontvangen. Dat zij die geen kraamkamer en geen kinderkamer konden inrichten, zelf als verlicht door de geest hun eigen graf mogen zien, als kraamkamer en kinderkamer. Dat is niet te veel gezegd. Want Jezus zegt: zij zijn kinderen van God, omdat zij kinderen van de opstanding zijn. Je graf als kraamkamer en kinderkamer, omdat Christus zich verwaardigd heeft om zichzelf als het kind aan je ziel weg te geven. Dat is het grootste geschenk, de grootste kinderzegen, als Hij als het kind van je leven ontvangen mag worden. Kind van kerst, stierf op Goede Vrijdag voor de zonde en leeft in alle eeuwigheid. En daarom leven uitdeelt. En die in zijn grote ontferming alle plaats heeft in zijn hart voor ons verdriet. Die op Pasen ook de afwissing van al onze tranen verzekert. Die de onvruchtbare plaatst ook vandaag al in huisgezin zijn gemeente, Psalm 68. Waar ook kinderen gedoopt worden. En het je pijn doet als je andere ouders ziet. En die je door de doop ontvangen mag. Als kinderen van de gemeente. Waarvoor ieder gemeentelid, kinderrijk of kinderloos, al een roeping heeft. Om ze op zijn minst op te dragen in het gebed. Daarom mag een ieder zijn diepste vreugde vinden. En daarom ook zijn diepste vreugde zoeken als je daar buiten staat. Niet allereerst in het hebben van kinderen. Maar kind te zijn. Kind van God. Kind van de opstanding. Waar lijken wij het meeste op? Op Rachel die zegt, geef me een kind of ik sterf. Of andersom. Wat je misschien niet eens durft te vragen. Maar o God, ik sterf vanwege mijn zonde. Maak mij, al ben ik het niet meer waard, kind door uw genade. Daarom vinden ook ongehuwde en gehuwde hier troost. Want als Pasen kinderen van God, kinderen van de opstanding geboren doet worden. Straks op de jongste dag. Nu al vandaag door wedergeboorte. Dan is het huwelijk op aarde een groot geschenk. Maar niet het hoogste. Ook niet het hemelse. Want Christus is ook als bruidegom het graf uitgetreden. Opstandingsdag is meer nog dan je eigen huwelijksdag als je die beleven mocht. Of als dat de wens van je hart was. Opstandingsdag is nog meer huwelijksdag. Hosea 2. En het zal te dien dagen geschieden. Spreekt de Heer, dat gij mij noemen zult, mijn man. En ik zal u onder trouwen tot bruid nemen, in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij onder trouwen in gerechtigheid en in gericht, in de rechte weg. In goede tierenheid en barmhartigheid. En ik zal u mij onder trouwen in geloof. En gij zult de Heer kennen. Als de engelen, levend voor God. Kind van God, kind van de opstanding, bruid, zonder vlek of rimpel. Het zal voor de gehuwde werkelijk geen spatje minder zijn, alleen maar eeuwig en eeuwig meer, als in de hemel hun huwelijk er niet meer is. Want het christelijk huwelijk is ook niet anders dan dat het zijn hoogste doel heeft als oefenplaats voor de liefde tot God en de naaste. Gegeven aan elkaar om de Heere te dienen. Samen te oefenen voor later. In de omgang met God. Het vindt straks in de hemelse vervulling. In het kindschap en in het bruid zijn. Getrouwd zijn is goed. Alleen zijn durft de schrift zelfs gave, geschenk te noemen. Om je hele leven God als maker en man te behagen. Of als single alle tijd te hebben. Alle aandacht te kunnen richten. Op het zoeken en door genade vinden van de Heer Jezus Christus. Verdriet daarvan. Ook de eenzaamheid. Drukt de Heer niet weg. Maar als hij geestelijk bruid en kind maakt. Sluit hij dat alles in zijn genade. Dan heb je de beste plek om daarmee uit te komen. Om gedurig bij God te zijn. In de nood, de angst, ook de pijn. Als Goede Vrijdag de betaaldag is voor de kerk. En Pasen de grote troostdag voor de kerk. Dan zal de dag van de wederopstanding de volle vreugde zijn van de bruiloft van het Lam. Elke dag die Gods kinderen in tussentijd krijgen, is tijd om te leven uit de troost van Pasen. Als kind van God, kind van de opstanding. En daarom tijd om uit te zien naar de volle heerlijkheid. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, zo mogen we uw naam hartelijk dankzeggen. U Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat u, o Zoon, afgekomen bent naar deze wereld als kind. Om te liggen in een kribbe. Te hangen aan een kruis. Te liggen in een graf. Door de Vader uw werk goed te laten keuren. Om op te staan in majesteit. Op te varen naar de hemel. Waar u zit aan de rechterhand van God. En u nog niet te hoog acht. Om vandaag door uw geest over te buigen. Om uw volk en kinderen te troosten. En om ook andere doden nog te lokken tot het leven. Heren, wij prijzen uw grote naam, die op aarde en ook in de hemel en vandaag en in eeuwigheid nooit volprezen is. Als we maar als in een glimp iets van de schatten mochten zien die uitgestald liggen in het open graf. Maak, Heren, onze harten zoekend naar hem en bereid om u eeuwig te mogen dienen. Heren, wil daarom ook vandaag nog, als we in deze eeuw, deze tijd leven, maak vandaag nog levend, opdat er hier al doden leven zullen als uit de graven die veranderd worden in kraamkamers en kinderkamers, waardoor wedergeboorte, geloof, bekering, liefde tot u openbaar mag komen. Een begeerte om eeuwig bij u te mogen zijn. En uit uw rechterhand eeuwig uw schatten te mogen ontvangen. Heren, wij bidden u daarom of u ook hier uw werk wil voortzetten. Als de levende God die zal zijn die hij zijn zal. En die is die hij is. Om ook hier als in een brandende braamstruik uw woord te doen horen. En dat wij toch niet verteerd worden. Maar leven, onverklaarbaar, eeuwig leven ontvangen. Heren, wij bidden u voor hen die vanmiddag pijnlijk geraakt zijn. Als uw woord ook die woorden gebruikt die bij ons de pijn weer doen opleven. Troost de Heren zelf hen met de grote schatten van Pasen. Om daar hun verdriet anders te maken. En ook toekomstperspectief, uitzicht. En daarom richting voor vandaag te geven. Doordat we leren hopen op uw woord alleen. Heren, wil u zo aan ieder van ons gedenken. Ons ook nabij zijn in de nieuwe week die aangebroken is. Onze roeping voor vandaag als de engelen laten vervullen. En doen uitzien naar die heerlijkste dienst in eeuwigheid. Neem zo al het verkeerde genadig weg. En zie ons aan in Christus Jezus. Uw geliefde kind en zoon. In wie u eeuwig een welbehagen hebt. Amen. Psalm 16, daarvan het zesde vers, is onze slotpsalm.
Thank you.
Ontvang met een biddend hart de zegen des Heeren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.